Mededelen, volgende mededelingen namens uw kerkraad. Deze dienst wordt uitgezonden door RTV Katwijk. Mededelen luisteraars, van harte welkom bij deze eredienst die uitgaat van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. De voorganger deze middag is dominee Aversluis uit Ede. We wensen u samen met ons een gezegende dienst toe. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de emeritiekas en het orgelfonds. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 150, de versen 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom en looft God naar zijn hoog bevel. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Psalm 150, vers 1 en 3. met de kerk van alle tijden en wereldwijd, doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we op Psalm 23 vers 1, ik heb tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Op Psalm 23 vers 1 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Kolossenzen 4, vers 2 tot en met 18. Kolossenzen 4, vers 2 tot en met 18. Paulus schrijft daar, houd sterk aan in het gebed en waak in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur van het woord opent om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mag openbaren gelijk ik moet spreken. Wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zijt er alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij mocht weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Al mijn zaken zal u bekendmaken Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, dewelke ik tot hetzelfde einde met dat doel tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weet en uw harten vertroost. Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, dewelke uit de uwen is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande wie u bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvang hem. En Jezus gezegd, Justus, die uit de besnedenis zijn. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk van God, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is en dienstknecht van Christus, de alle tijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en degene die in Laodicea zijn en degene die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicense gelezen wordt. En dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. En zeg aan Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. De groeten is met mijn hand van Paulus. Gedenk mijn banden, de genade zij met u. Amen. Dit is het woord van God. Ik bedien u vanmiddag het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben. En wel de eerste versen, vers 2 tot en met 6. Ik lees u die nog een keer, vers 2 tot en met 6. Houd sterk aan in het gebed en waak in hetzelfde met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opent om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik dezelfde mag openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zijt er alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Tot zover. Voor we daarbij stilstaan, willen we samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heilige, drie enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u en wat past het ons om uw naam te danken voor zoveel zegeningen die u ons geeft. U geeft ons deze dag, een prachtige dag in de schepping. U geeft ons het leven. U geeft ons de kracht om in de kerk te zijn of de mogelijkheid als we niet kunnen komen om thuis mee te luisteren. U komt tot ons met uw woord. Wat is dat een teken van uw trouw, dat u ons opzoekt elke keer opnieuw, waar wij mensen telkens weer bij u vandaan gaan, wegvluchten, ons verstoppen en denken dat dat helpt. Zoekt u ons op en u roept ons, waar ben je? En u komt met uw roepstem en met uw belofte. Heren, we danken u voor die ontferming. Geef dat we dat ook nooit gewoon gaan vinden. Maar laat het ons telkens weer klein en verwonderd maken en bij u brengen. We danken u dat u ons samenbrengt onder uw woord in alle rust en vrijheid. En we bidden u voor zoveel christenen elders op deze wereld die dat niet kunnen. Die in het geheim moeten samenkomen of dat niet eens kunnen doen. Wilt u zich over hen ontfermen? Geef uw genade om trouw te zijn, ook als het dienen van u zoveel moeite met zich meebrengt. En geef ook ons uw genade, dat wij daar niet verbaasd over worden als de dienst van u moeite meebrengt. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen het u ook doen. En Heere, geef dat wij niet zo gewend raken aan de vrijheid en de voorrechten die we hebben, dat we onze toekomst hier gaan zoeken en uw koninkrijk vooruit of ver weg schuiven. Heere, wilt u zelf tot ons spreken vanmiddag door uw woord? Open uw woord voor ons en open ons hart. U kent ons, ieder persoonlijk, hier in de kerk of als we thuis meeluisteren of waar dan ook. U weet ook wat we nodig hebben. Misschien iets heel anders dan wat we zelf denken nodig te hebben. Maar Heere, geef ons uw genade, uw Heilige Geest. die belooft u toch aan ieder die het van u vraagt. En Heer, als we daar niet om vragen, niet verlegen om zijn, wilt u ons dan stilzetten en het anders maken, dat we u wel nodig krijgen. Dat het gebed, het spreken met u, onmisbaar wordt in ons leven. Heer, trek ons tot u door uw Heilige Geest. En laat zo uw woord vrucht dragen, breid uw koninkrijk uit. We bidden u voor deze gemeente, voor de kerkraad om de gemeente leiding te geven en voor te gaan. We bidden u voor dominee de Butter en zijn gezin. Geeft u ook een goede tijd van rust en nieuwe kracht. We bidden u voor alle die te maken hebben met moeite, met zorg. Misschien dingen die anderen van ons weten of misschien dingen die helemaal niemand weet. Die we misschien zelf niet eens goed onder woorden kunnen brengen. Heere, u weet alle dingen. En geef dat we ook met alles wat ons bezighoudt bij u terecht kunnen. En bij u rust mogen vinden. Heere, we bidden u voor uw kerk, overal waar die samenkomt vandaag, wereldwijd. Laat uw woord klinken op zoveel plaatsen, op zoveel manieren, in zoveel talen. We bidden u bijzonder ook voor hen die werken in zendingswerk, evangelisatiewerk. Werk dat vaak ook moeite en eenzaamheid met zich meebrengt. Geeft u kracht om het vol te houden. En wilt u vrucht geven tot eer van uw naam. U beloofde toch dat u uw volk vergadert over heel deze wereld. Dat mensen uit alle volken en talen eens voor uw troon zullen staan en uw lof zullen zingen. We bidden u voor uw kerk in ons land. De kerken waarin u ons een plaats geeft. Heer, we leggen alles voor u neer. Al onze verwarring, oneenigheid. We kunnen er moedeloos en verdrietig en boos van worden. We moeten u ook belijden, Heer, wat een schuld wij hebben tegenover u. Over zoveel kerkelijke ellende. Als we daarmee het nieuws halen, daarmee voor de rechter komen. Heer, ontfermt u zich. Wilt u een omkeer geven? En hoe het dan ook verder moet, dat we niet op deze manier tegenover elkaar staan. Heer, bewaar ons bij uw woord. Leer ons daarnaar luisteren en daarvoor buigen. Iedereen op alle terreinen. En bewaar ons bij elkaar. Bewaar ons voor verwijdering, polarisatie. Wilt u zich ontfermen? Wilt u zelf de weg wijzen? En door alles heen met uw werk doorgaan. Heer, we bidden u voor deze wereld. Een wereld met zoveel leed en ellende. Als we denken aan de situatie in Israël en Gaza, in Oekraïne, in Soedan, gijzeling, gevechten, mensen die geliefden verliezen, hongersnood. Heere, ontfermt u zich. Wilt u vrede brengen, hulpverlening zegenen. We kunnen ons als mensen zo machteloos voelen. En eigenlijk zijn we dat ook. Maar laat ons op u hopen. En laat ons uitzien naar uw koninkrijk dat komt. Waarin werkelijk vrede is en recht. Waarin alle haat en onrecht verdwijnen. Waar geen zonde meer is. En waar u werkelijk de eer ontvangt die u waard bent. We bidden u voor ons land, voor onze overheid. Juist ook in deze tijd met verwarring. Heer, bewaar ons ook in de samenleving voor polarisatie en verwijdering. Geef ons een overheid die het goede zal zoeken voor het land. We bidden u om wijsheid voor de leiders van deze wereld. Met zoveel macht en verantwoordelijkheid. Dat ze niet zichzelf zullen zoeken en hun eigen belang. Maar dienstbaar zullen zijn. En Heer, wilt u door alles heen zelf regeren. Laat ons daar ook op zien dat we niet moedeloos worden. Of in paniek raken, angstig worden. Maar dat we zien zullen op u die regeert. Boven alle machten van deze wereld. Boven alle koningen van deze aarde. Ver daarboven. Heer, laat uw werk doorgaan. En laat ons bij u ook schuilen en rust vinden. Heer, wilt u zo zelf in ons midden zijn vanmiddag? Geeft u wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. Neem alles weg wat ons in de weg kan staan. Heer, zie ons niet aan in wie wij zijn. We hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet. Vergeef ons onze schulden. En zie ons aan alleen in het werk van uw Zoon. Dat volbracht is. Dat volkomen is. Hoor ons uit genade. Om Christus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking op 116, de versen 1, 3 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Och Heere, werd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Hij ontfermt zich op het gebed en ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. 116, vers 1, 3 en 11. Weet je, na de preek, zingen wij op 145, vers 2. Ik zal alweer die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn vanmiddag, hou vol, volhouden. Jongens en meisjes, dat zegt je vader of moeder misschien wel eens tegen je. Als je in een vakantie een wandeling aan het maken bent bijvoorbeeld, en je wordt een beetje moe, je hebt niet zoveel zin meer, je wilt liever teruggaan. Kom op, zeg je dan, nog even volhouden. Of als je een spelletje doet, touwtrekken bijvoorbeeld. Je trekt zo hard mogelijk, maar die andere partij ook natuurlijk. En de mensen die je naast staan en die je aanmoedigen, die zeggen dan, volhouden, zet hem op. Nou, in sommige omstandigheden moet je heel goed kunnen volhouden. Soldaten bijvoorbeeld, militairen. Die kunnen niet als ze een keer een beetje moe worden, meteen een bankje opzoeken om eens even lekker uit te rusten. Zo'n houding zou in een oorlog levensgevaarlijk zijn. Militairen moeten leren doorzetten. Lang, heel lang. Veel langer dan je dacht dat zou kunnen. Volhouden. Nou, dat schrijft Paulus ook in het gedeelte dat we lazen aan de christenen in Kolosse. Houd sterk aan in het gebed. En dat woord aanhouden zou je ook kunnen vertalen met volharden. Volhouden. Een christen moet volhouden. Waarom dan? Wij luisteren daar vanmiddag naar onder het thema volhouden. Volhouden. En we zien hier drie dingen. Het gaat als eerst over het bidden, vers 2 vooral. Vervolgens over het spreken, vers 3 en 4. En daarna over het wandelen, het leven, vers 5 en 6. Volhouden, bidden, spreken en wandelen. Paulus heeft een brief geschreven aan de kleine christelijke gemeente in Kolosse. Een stad in Klein-Azië, Turkije tegenwoordig. Hij kan er niet zelf naartoe gaan, hij zit op dit moment in de gevangenis. Maar hij schrijft hem wel een brief. Dit wil hij hem meegeven. En helemaal aan het eind van de brief, we zitten hier aan het slot, bindt hij hem op het hart wat nou echt het belangrijkste is. De verse waar we bij stilstaan vanmiddag, daarna komen alleen nog de groeten van en aan allerlei mensen. Maar Paulus eindigt zijn brief dus eigenlijk met een oproep tot gebed. Met dat gebed was hij ook al begonnen. In hoofdstuk 1, vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddend. Wat een prachtig begin is dat. Er komt in de brief nog van alles aan de orde, ook dingen die niet goed zijn, dingen waarom Paulus de gemeente moet vermanen, oproepen. Maar Paulus verzekert hen eerst dat hij voor hen bidt. Ook al zit hij gevangen en leven zij als kleine christelijke gemeente in die grote stad Kolosse, ze zijn met elkaar verbonden via de troon van God. Paulus bidt voor hen en hij roept hen ook op tot gebed. Dat is onmisbaar in het leven met de Heer. Gebed wordt wel eens de adem van de ziel genoemd. Nou, zonder adem kun je niet leven. Je kunt proberen om je adem een poosje in te houden. Als je er zin in hebt, kun je het proberen als je thuis bent vanavond. Maar als je dat een minuut volhoudt, dat is al best lang. Je kunt niet zonder ademhalen. Wie niet meer ademt, leeft niet. Zo kan een christen ook niet zonder gebed, zonder de voortdurende omgang met God. En is dat ook niet het eerste waaraan je kunt merken dat iemand veranderd is? De Heere gaat zoeken. Het gebed. Dat je echt je hart voor de Heere uitstort. Echt dingen aan hem vraagt. Echt naar hem wilt luisteren. Ook al zien anderen dat nog niet. Ook al besef je het zelf misschien nog niet eens. Maar het gebed is de eerste uiting van het nieuwe leven. Je ziet dat bij Paulus zelf. Als de Heer hem stilzet op weg naar Damascus, als hij de christenen wil vervolgen, dan komt hij daar in de stad en dan stuurt de Heer een discipel naar hem toe, Ananias. Maar Ananias heeft daar helemaal geen zin in. Hij durft niet. Ik heb van velen gehoord, zegt hij tegen de Heer, hoeveel kwaad deze man gedaan heeft. Hij heeft christenen opgejaagd, vervolgd, ze in gevangen laten zetten, laten doden. Een roofdier is het. Is dit geen wolf in schaapskleren? En hoe gevaarlijk een wolf is, dat weten we weer een beetje de laatste tijd. Maar als je zo'n roofdier binnenhaalt bij de kudde, dan zal die nog veel erger huishouden. Maar dan zegt de Heer tegen Ananias, zie, hij bidt. Dat is voor God in de hemel het bewijs dat Paulus veranderd is. Hij bidt. Dat laat ook wel zien dat bidden wat anders is dan wat woorden opzeggen. Want Saulus was een fariseer. En als die ergens onbekend stonden, dan was het dat ze baden. Vaak en lang. Langer dan wij, denk ik. Maar het is alsof de Heer zegt, maar nu heb ik hem echt gehoord. Nu bidt hij echt. Aan het gebed kun je zien dat zijn leven veranderd is. En dat gebed blijft ook nodig in het leven met de Heer. Spreken met God, je hart op hem richten, je volkomen afhankelijkheid beleiden en alles van hem verwachten. Je mag al je nood, je vragen, je twijfels, je wanhoop zelfs, voor hem neerleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. En als je ergens ziet hoe onmisbaar dat gebed is, dan wel bij de Heer Jezus Christus zelf. De Zoon van God, zonder zonde. Maar hij kon niet zonder de voortdurende omgang met zijn Vader in het gebed. Ook na een drukke dag trok hij zich terug om te bidden. Dat was zijn eten en drinken, zijn levensadem. Is het dan voor ons, zondige mensen, niet nog veel meer nodig om de Heere te zoeken? Om je zonde te beleiden, om te bidden om vergeving, te bidden om bewaring voor verzoeking, om je hart omhoog te richten op Christus die in de hemel is. Het gebed is onmisbaar om met de Heere te leven. En het is niet voor niks dat er zo vaak toe wordt opgeroepen in het Nieuwe Testament. Bid zonder ophouden. Volhard in het gebed. Bij ons is gebed vaak iets van een paar momenten. Als je even nadenkt, kun je misschien precies bedenken hoeveel keer je vandaag gebeden hebt. En gisteren. Voor en na het eten. Vanmorgen in de kerk. Voor het naar bed gaan, 's morgens. Dat zijn vaste momenten om te bidden. En dat is waardevol, dat is belangrijk. Juist om niet alleen maar te bidden als je er behoefte aan hebt. Maar bidden wij vaak ook niet alleen op die vaste momenten. En kun je daarom precies terughalen hoe vaak je gebeden hebt vandaag. Ik heb geen idee hoe vaak ik heb ademgehaald vandaag. Want dat is er voortdurend. Gebed is onmisbaar in het leven met de Heer. Niet als iets extra's, als je in nood zit of alleen bij blijde berichten. Maar altijd, zonder ophouden. En daarom die oproep, houd aan in het gebed. Volhard in het gebed. Zo leefden de discipelen rondom Pinkster. Toen de Heer Jezus naar de hemel was gegaan, kwamen ze bij elkaar. En ze waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken. En na Pinkster, als de Heilige Geest gekomen is, precies hetzelfde. Ze volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en de gebeden. Daarin zie je het werk van de Heilige Geest. De vrucht van Christus werk. Dat zijn kerk bidt. Volhard in het gebed. Vergelijk het eens met hoe de meeste mensen tegenwoordig hun telefoon gebruiken. Hoe vaak pak je die op een dag? Tientallen keren? Een paar honderd keer? Meestal kun je dat wel ergens zien, hè, bij de instelling of zo. Hoeveel tijd je eraan besteedt, hoe vaak je hem aanzet. Het valt bijna nooit mee. Je kunt ervan schrikken soms. Hoe lang en hoe vaak je met die telefoon bezig bent. Misschien met best nuttige dingen, hè? Dat kan. Het zit hem niet in het apparaat. Maar waarom doen we dat zo vaak? Zo lang? Hoeveel uur kost het je elke week? Hoeveel weken zijn dat op een jaar? Wil je dat eigenlijk wel? En je kunt haast niet meer zonder. Als je hem een keer een dag zou vergeten, dan ben je onrustig. Dan mis je wat. Nou, als je dat nou herkent, dan weet je dus heel goed wat volharden is. Je volhardt in het gebruik van je smartphone. En dat vraagt Paulus nu van ons gebed. Houd sterk aan. En zet het dan maar eens naast elkaar. Net zo vaak, net zo lang, net zo onmisbaar als die telefoon. Die volharding is nodig voor ons gebed. Niet alleen in noodsituaties, niet een paar keer per dag, maar altijd binnen handbereik. En kennelijk is die oproep nodig, gemeente. Omdat wij zo makkelijk achterloos worden, verslappen, vergeten te bidden. Ademhalen gaat vanzelf. Bidden niet. Wij hebben onszelf tegen, ook na ontvangen genade. En er is zoveel waarmee de duivel ons weet af te houden van het gebed. Drukte, verleiding, zorgen. En daarom dus die oproep. Houd aan in het gebed. En wees waakzaam. Zoals een soldaat die de wacht moet houden in een vijandige omgeving. Die moet alert zijn. Zijn ogen en oren open houden. Die mag niet in slaap vallen of wat anders gaan doen. Dat is levensgevaarlijk. Dat kan in het gebed wel makkelijk. Waak en bid, zegt Jezus tegen zijn discipelen in de hof van Gethsemane. Waak en bid. Maar het lukt niet. Petrus, Jacobus, Johannes, ze vallen alle drie in slaap. Wakker blijven en bidden en zo meelijden en meestrijden met de heiland. Het is te veel voor hen. Ze wilden wel, maar ze zijn te zwak. Wij zijn te zwak. En daarom wees wakker. Wees alert. Waak en bid, opdat u niet in verzoeking valt. Waken is alert zijn op gevaar, op verslapping. Het heeft ook nog een andere kant. Waken is ook de komst van de Here verwachten. De Heer Jezus vertelt in een gelijkenis in Lucas 12 over een Heer die laat thuis komt. En zalig zijn de slaven, zegt hij dan, die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Ze waren voorbereid op zijn komst, ze verwachten hem. Ook toen het lang duurde. Ook toen het al donker werd. En de oproep aan de discipelen en ook aan ons vanmiddag is om dan zo de komst van Christus te verwachten. Wees waakzaam, wees bereid, want je weet niet wanneer hij terugkomt. En hoe kun je dan waken? En hoe kun je volhouden? Alleen door te bidden. En te blijven bidden. Waken en bidden. Waken door te bidden. En bij dat bidden hoort ook dankzegging. Zegt onze tekst, wees daarin waakzaam met dankzegging. Dat komt vaak terug in deze brief van de Colossens. En ook in andere brieven, Filippenzen 4 bijvoorbeeld, een bekende tekst. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bidden en danken horen bij elkaar dus. Je mag alles aan de Heere vragen. Maar als je dat doet, zie je ook wat je van hem ontvangen hebt. Zoveel zegening. In zijn dagelijkse zorg voor ons leven, in de schepping, eten wat je hebt, kleding, onderdak, mensen om je heen. In geestelijke voorrechten die hij geeft, zijn woord, de prediking, zijn zoon vooral. En het gebed is zelf het voornaamste stuk van de dankbaarheid beleiden. Volhouden dus, gemeente, in het bidden als eerste. Doet u dat? Doe jij het? Doe ik het? Kennelijk is deze oproep nodig. Stel je nou eens voor dat je de zegen van de Here zou ontvangen naar de mate dat je bad. Dus als je veel bidt, echt bidt, krijg je veel zegen. Als je weinig bidt, als het alleen maar een gewoonte is, weinig zegen. Als dat zo was, hoe zag het er dan uit? Niet zo best misschien. Zo is het niet. Gelukkig. De Heere geeft overvloedig veel meer dan wij bidden of denken. Maar het is wel een spiegel voor ons om eens in te kijken vanmiddag. Welke plaats heeft het gebed in ons leven? Ik zei al, bidden gaat niet vanzelf. Er is zoveel drukte van het leven die ons op kan slokken. Als je jong bent op middelbare leeftijd, als je oud bent nog steeds. Er is de onrust en de jacht van deze tijd. Ons hart wil niet mee in het gebed. Het ligt ons niet om echt afhankelijk te zijn van God. Om alles uit handen te geven. Om te wachten op Hem. Leer ons bidden, vroegen de discipelen een keer aan de Heer Jezus. Een gedicht van Guido Gezella zegt dat mooi. U bad op een berg alleen, Heer Jezus. Maar ik vind zo'n plek niet. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Bidden vraagt oefening, vraagt volharding. Houd sterk aan in het gebed, is een oproep die zo hard nodig is, toen voor de Colossenzen, vandaag ook voor ons. Maar tegelijk, gemeente, dit is niet een hard juk. Je moet bidden. En het moet lang genoeg. En het moet echt genoeg. Wel goed om in die spiegel te kijken. Maar dat laat vooral de genade van de Heere zien. Je mag bidden. Altijd. Overal. Eindeloos vaak hetzelfde misschien. En er is een God die luistert. Hij hoort mijn stem, zongen we op Psalm 116. Hij neigt zijn oor. Dat betekent eigenlijk gewoon, de levende God buigt zich voorover. Om heel goed te luisteren naar wat jij bidt. Hoe klein, hoe zwak, hoe zondig je ook bent. De Heere luistert. En wat is dat een reden juist om te bidden? Dat zegt die dichter ook. Maar als de Heere zo is, de God die luistert, die zich ontfermt, dan zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Wat een reden om te bidden. Om dicht bij de Heere te komen en te blijven. Hou vol. Dan het tweede. Het spreken. Want Paulus roept niet alleen op tot volhardend gebed. Hij vraagt ook om voorbeden. Bid meteen ook voor ons. Hij bidt voor de gemeente Colosse, daar begon zijn brief mee. Maar hij vraagt ook om gebed. En dat vraagt Paulus niet alleen hier, maar dat doet hij veel vaker in zijn brieven. Hij kan het niet zelf wel. Omdat hij zo'n bijzondere bekering heeft meegemaakt. Omdat hij de grote apostel is. Paulus vraagt om gebed. En dat is ook niet omdat hij zichzelf zo belangrijk vindt. Het laat juist zijn afhankelijkheid zien. Zijn werk in Gods koninkrijk kan hij alleen maar doen als het gedragen wordt door gebed. En dan is het wel mooi dat we nog even naar die lijst met namen kijken die erachteraan komt. Dat zijn niet alleen maar groeten aan bekende en ook heel wat onbekende mensen. Het laat ook zien dat dat gebed voor elkaar gebeurt. Vers 12. U groet Epaphras, die uit de uwen is en dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Hij kent de gemeente dus, hij komt er vandaan, hij is er één van u. En hij leeft mee. Een strijder in het gebed. Gebed, laat Paulus dus ook zien, is dus nooit voor jezelf alleen. Gebed is ook voorbeden. Bidden voor anderen. En de Heer Jezus laat dat ook al zien in het Onze Vader. Dat gaat niet alleen over wat wij nodig hebben. Het begint er ook niet mee. Eerst uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En als dan onze behoeften aan bod komen, ook, dan mag je ook voor bidden. Dan gaat het niet over mijn brood, maar geef ons heden ons dagelijks brood. Dan kun je dus niet al dat brood voor jezelf alleen houden. Dan kijk je ook naar anderen. Dan geef je om anderen. Dat gebed dat de Heer Jezus ons leert, wil ons uit de gerichtheid op onszelf trekken, waar we door de zonde in gevangen zitten. Hij laat ons anderen zien. En ook voor hen bidden. Voorbeden tilt je uit boven je eigen noden en zorgen. En laat je verder kijken, hoger. En daar is ook de voorbeden in de gemeente voor bedoeld. Dat is niet om weer eens te horen hoe het met diegene gaat op dit moment. Maar om mee te bidden voor mensen die dat nodig hebben. En om die namen die hier in de gemeente klinken, ook mee te nemen naar huis. En thuis aan tafel of in je persoonlijke gebed ook voor die mensen te bidden. En dan vooral, daar gaat het hier in deze tekst om, voorbeden voor de voortgang van Gods Koninkrijk. Wat een zegen is dat als er in de gemeente echt hartelijk aanhoudend gebeden wordt voor zendingswerkers, evangelisatiewerk, het werk van uw eigen predikant. Hoe vaak hebt u voor uw dominee gebeden afgelopen week? En wat heerlijk als je merkt dat dat gebeurt in de gemeente. Dat merk je echt. Dat wil de Heer zegenen. Ik denk aan een oude zuster die een keer vertelde dat ze in september, als het kerkblad kwam en er stond een wanneer de catechisaties waren, dat altijd op de kalender schreef. Daar kwam ze natuurlijk zelf niet meer, al lang niet. Maar dan wist ze dat ze die avond zou bidden voor de catechisaties. Of een zuster die me een keer vertelde dat ze op zaterdagavond altijd bad dat de dominee die nacht goed kon slapen. Daar sprak betrokkenheid uit op de prediking. Het belang daarvan. En dat je de Heer ook voor kleine dingen, ook voor een goede nachtrust nodig hebt. Die oproep van Paulus is ook een vraag voor ons gebedsgemeente. Welke plaats heeft daar de voortgang van Gods werk in? Het gebed voor de kerk. Wij kunnen zo makkelijk praten over de kerk. Juist misschien in deze tijd, waar je leest erover, je praat erover, je kunt erover over piekeren en zuchten en verdrietig of boos worden of wat niet al. Hoeveel bidden wij voor de kerk? En het gebed om dienaren van het woord, nu en voor de toekomst. Gebed om zegen op het werk in Gods Koninkrijk. Vrucht tot eer van de koning. Gebed om trouw en volharding. Om bewaring voor het werk van de boze. Die juist zal proberen om mensen die aan het front staan in de geestelijke strijd aan te vallen. En te laten vallen. Omdat hij dan zoveel schade kan doen. Gebed voor de kerkenraad. Om wijsheid. Om liefde. Om afhankelijkheid. En als je misschien vindt dat er aan de kerkraad ook wel het een en ander mankeert. Of dat het in je eigen gemeente wel heel gebrekkige mensen zijn. Dan is dat gebed dus des te harder nodig. Bid voor ons. En Paulus vraagt aan gebed dat God de deur van het woord opent. Dat is een beeld dat we vaker tegenkomen in het Nieuwe Testament. Als Paulus terugkomt van de eerste zending, zei ze bijvoorbeeld, dan komt hij terug in de gemeente van Antiochië met Barnabas samen. En dan vertellen ze daar wat voor grote dingen God onder de heidenen gedaan heeft. Dat hij de deur van het woord, de deur van het geloof, geopend heeft. Een geopende deur. Dat wil zeggen dat God gelegenheid geeft om zijn woord te spreken. Dat hij mensen voor die boodschap opent, dat er vrucht komt. Geloof, bekering. Wij staan vaak voor ondoordringbare muren. Maar God kan deuren openen, ongedacht, onverwacht. En het gaat om de voortgang van het woord. Paulus zit op het moment dat hij deze brief schrijft in de gevangenis. Maar heel opvallend eigenlijk. Daar vraagt hij dus niet om een gebed dat God de deur van de gevangenis opent, zodat hij weer verder kan. Maar dat God de deur van het woord opent. Daar biedt hij om. Hij kan wel gevangen zitten, gebonden zijn, maar het woord is niet gebonden. Dat kan niet gebonden of tegengehouden worden. En om dat woord en de voortgang van het woord gaat het juist. En in dat woord gaat het om de verborgenheid, het geheimenis van Christus. Het is een geheim, zegt Paulus. Nou, kinderen moeten misschien ook wel eens een geheimtje bewaren. Hè? Als je vader of moeder jarig is, je hebt een cadeautje gekocht. Ja, dat mag je natuurlijk niet gaan vertellen. Dat is geheim. Dat is een mooi geheim. Dat is leuk, dat kunnen we uitzien. Er zijn in deze wereld natuurlijk ook heel veel verdrietige geheimen. En als dat zo is, als er iets is wat geheim is en waar je verdrietig van wordt of bang van wordt, dan mag je altijd iemand opzoeken om erover te praten. Iemand die je vertrouwt, je moeder of de juf of iemand anders. Maar als het een mooi geheim is, ja, dan mogen anderen dat niet weten. Als iedereen het weet, als het in de krant staat, dan is het geen geheim meer. Nou zegt Paulus dat hij over een geheim gaat spreken. Hij gaat het bekendmaken. Dat heeft hij eerder in de brief ook al een keer genoemd in hoofdstuk 1. Het geheimen is dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar dat nu geopenbaard is. De rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimen is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Het geheimen is van Christus. Het was eeuwenlang verborgen, zegt Paulus. Israël kende de woorden van God, andere volken niet. Maar het geheim is nu bekendgemaakt. Paulus wijdt er zijn leven aan om het te verkondigen. Om het zoveel mogelijk mensen te laten weten. Een geheim dat iedereen moet weten dus. Een geheim om vooral wel door te vertellen. En toch blijft het een geheim. Want het werk van de Heer Jezus Christus is zo anders dan wij mensen zouden bedenken. Dat zie je pas als de Heilige Geest je ogen en je hart ervoor opent. En dan nog blijft het een geheimnis. Zo groot, zo onbevattelijk rijk en diep. Een oceaan waar je, om zo te zeggen, alleen maar een beetje aan de kant kunt pootje baden. Maar wat weet je dan helemaal van de omvang ervan? De lengte, de breedte, de diepte, de hoogte van de liefde van Christus. Dat blijft een verborgenheid. Zo goddelijk groot en diep. En dat geheim wil Paulus bekendmaken. Daar moet hij over spreken. Dat is de drang van zijn apostelschap, zijn roeping. Het heilsplan van God. Daar kan hij niet over zwijgen. Hij zit dan nu wel in de gevangenis, in de boeien. Juist vanwege zijn prediking over de Heer Jezus Christus. Daar is hij om gebonden. Dat hoort erbij. Het is onderdeel van zijn bediening in Gods koninkrijk. Lijden om Christus wil, dat is niet een optie voor wie Christus volgt. Dat hoort erbij. Paulus is gebonden, maar het woord niet. Het woord gaat door. Soms in een gevangenis zelf. Denk maar aan die keer in Filippi, als Paulus en Silas gevangen worden. Maar in de gevangenis gaan ze zingen. Ook niet meteen, maar ze gaan wel zingen. Lofzangen voor God. En de gevangenen luisteren. En de stokbewaarder luistert. Ook in de gevangenis klinkt het evangelie. En de verkondiging van dit geheimenis gaat door. Doordat Paulus in de gevangenis allerlei brieven schrijft. Want die anders sprak geen tijd voor. Nu wel. Maar welke tegenstand er ook is. En de duivel zet al zijn macht in. Het houdt de Heer Jezus Christus niet tegen. Die alle boeien verbroken heeft. Zelfs de banden van de dood. Die niet gebonden is en niet kan worden. Omdat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Mij is alle macht gegeven. En hij is met zijn kinderen, ook als zij wel gevangen worden. En lijden en sterven om zijn naam. Ik ben met u alle dagen. En hij bidt zelf, Christus bidt in de hemel voor zijn kerk. Zeker als wij in vrijheid leven, gemeente, wat vraagt dat ook ons gebed? Gebed voor broeders en zusters in de gevangenis. Gevangen om Christus wil. Gebed voor de voortgang van het woord tegen alle verdrukking in. Gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dichtbij. In onze eigen gemeente. In ons gezin. In ons eigen hart. Want je kunt ook op zoveel andere manieren gebonden zijn. Heeft het een plaats in ons gebed? Heer, wilt u boeien verbreken? Wilt u de deur van het woord openen? Wilt u harten openen? Opdat dit heerlijke geheim bekendgemaakt wordt en vrucht draagt over heel de wereld. En daar raakt er ook ons eigen leven. Dat is het laatste nog. Want dat verlangen dat het evangelie doorgaat, dat is niet iets voor Paulus alleen. Dat geldt voor heel de gemeente van Kolossen. Voor heel Gods kerk. Paulus' slotwoorden beginnen met een oproep tot gebed. Maar daarna gaat het over ons leven. Wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dat woord wandelen wordt vaak gebruikt voor het leven, de levenswandel. Vroeger, heeft Paulus eerder geschreven, hebt u gewandeld in ontucht, onreinheid, in hebzucht. Daarin wandelde u, daarin was u thuis. Maar nu niet meer. En Christen moet al die boosheid, die lasten, die vuile praat afleggen. En het leven met de Here is wandelen met Hem. Een leven in goede werken. Een wandel in Christus. Wat een prachtig beeld is dat ook. Niet rennen, opgejaagd worden, hard werken, maar wandelen. Dat laat de rust zien. Wandelen doe je als je ergens op je gemak bent. In de vrije natuur, als de zon schijnt. Daar kun je van tot rust komen, opknappen. Nou, zo is het leven met de Heer. Wandelen. De Heer is geen slaafdrijver. Hij brengt juist rust. En wat is dat dan voor een leven? Wat is daaraan van te merken? Naar mensen die buiten zijn. Met mensen die zonder God leven, die hem niet kennen. Kijk maar even terug in hoofdstuk 3, vers 12. Daar zegt Paulus, doe dan aan, bekleed u met innerlijke bewegingen, innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, geduld. Dat is een wandel, een levenshouding die andere mensen zien, die opvalt. Dat is niet iets dat bijna iedereen wel heeft. Dat hebben we van onszelf juist helemaal niet. Vriendelijkheid, oprechte aandacht voor een ander, betrokkenheid, nederigheid. Dat het niet gaat om jezelf, maar dat jou oplevert, maar dat je een ander voor kunt laten gaan. Geduld. In een spannende situatie, in de dagelijkse omgang, dat merken mensen. Dat valt op. Juist in een samenleving die hoe langer hoe harder en gepolariseerder wordt. En daarbij schrijft Paulus even verder in vers 23 van hoofdstuk 3. Alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de Here en niet voor de mensen. Voor wie doe je de dingen? Voor jezelf? Voor wat de mensen zien? Of voor de Here? Wandel met wijsheid. Er wordt wel eens gezegd, de enige Bijbel die veel mensen lezen, is het leven van christenen. De enige Bijbel die veel mensen lezen, is het leven van christenen. Wat is ons leven dan ontzettend belangrijk, gemeente? Hoe wij doen. Naar buren, naar collega's, naar iemand die je zomaar een keer in de stad of in de winkel tegenkomt. Want de tijd is maar kort. Koop de tijd uit, zegt Paulus. Buit hem uit. Dat wil zeggen, de gelegenheden die je krijgt, gebruik die ook. Laat ze niet voorbij gaan. De tijd die we hebben in dit leven en de tijd voordat Christus terugkomt, is maar zo kort. En wij kunnen andere mensen niet veranderen. Je kunt geen mensen overtuigen. Dat kan God alleen. Hij alleen kan deuren en harten openen. Maar we mogen wel goed spreken van hem. Met woorden, maar meer nog met onze levenswandel. En als er gelegenheid is, of als mensen nieuwsgierig worden, vragen stellen, wees dan bereid om verantwoording af te leggen. Een gelovige is herkenbaar aan zijn levenswandel en aan zijn spreken. En dat spreken zit hem dan niet in dat je veel woorden kunt gebruiken. Of dat je altijd precies de goede woorden weet te vinden. Het kan ook zijn luisteren. Wat er nou eigenlijk achter een vraag of een opmerking zit. Laat uw woord aangenaam zijn. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat mensen verschillend zijn. Er zijn mensen bij wie je liever niet te veel in de buurt bent. Omdat ze altijd klagen. Of roddelen. Of alleen maar over zichzelf kunnen praten. Er zijn ook mensen bij wie eigenlijk iedereen het fijn vindt om in de buurt te zijn. Omdat ze oprecht belangstelling voor je hebben. Vriendelijk zijn. Hartelijk. Nou is het niet zo dat ongelovigen altijd vervelend zijn. En christenen altijd aangenaam in de omgang. Maar dat laatste, zo zou het wel moeten zijn, zegt de schrift. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Altijd. Niet op zondag anders dan door de week. Niet op de Bijbelkring anders dan wanneer je zaken doet. Zijn we ons dat bewust? Wat wij overbrengen naar andere mensen toe. Of dat je hartelijk bent of stuurs, vriendelijk of kribbig. Het leven met de Heer is veel meer dan dat. Maar dit hoort er ook bij. En uw woord moet met zout besprengd zijn, zegt Paulus. Dat is niet iemand ongezouten de waarheid zeggen, maar met zout besprengd, smakelijk gemaakt. En zoals je thuis proeft als er een keer geen zout bij de aardappels zit, als je dat normaal wel gewend bent. Dat is niet lekker. Zout geeft smaak. En het weer bederft. Er moesten ook offers gezouten worden tegen het bederf. Nou, zo moeten onze woorden zijn, zegt Paulus. Niet laf, flauw, maar aangenaam. Vriendelijk en beslist. Als een offer aan God. Hoe is ons leven gemeend? Kunnen mensen om ons heen merken dat we christen zijn? En zien ze dan ook iets waar ze jaloers op kunnen worden? Soms hoor je dat, ik heb dat van jongeren wel eens gehoord, dat iemand anders tegen ze zei, ik dacht al dat jij christen was. En dat was dan niet omdat dat iemand gezien had bij het eten, dat iemand bad voor zijn eten bijvoorbeeld. Niet omdat het er in woorden over gegaan was. En toch iets in iemands houding. Inderdaad. Vriendelijkheid, nederigheid, geduld. Dat een ander merkt, daar zit wat achter. Je kunt merken dat iemand christen is. Wat is dat een goed getuigenis? Of is het anders? Ik hoorde ook ooit van iemand die na vele jaren afscheid nam op zijn werk bij een bedrijf. En bij dat afscheid bleek dat hij naar de kerk ging. En toen waren de mensen die reageerden, oh, ik wist helemaal niet dat je christen was. Nooit iets van gemerkt. Wat is dat een verdrietig getuigenis. Wat een oneer voor de naam van God. Dat is ook een roepstem voor ons vanmiddag. Of je persoonlijk de Heere kent. Wat zien mensen aan ons leven? Ja, hoe kun je dan zo leven? Het kan zijn dat deze oproep vanmiddag je verdrietig maakt of moedeloos. Want je hebt misschien je handen vol aan jezelf. Door zonde waarmee je te strijden hebt. Door psychische moeite. Door verdriet dat er in je leven is. Moet je dan ook nog altijd opgewekt en hartelijk zijn? Nee. Je mag ook verdrietig zijn. En het zwaar vinden. Maar ook hoe je daarmee omgaat en in moeite je kracht bij de Heere zoekt, is een getuigenis naar anderen toe. En een levenswandel in wijsheid, dat is niet een last of een prestatie die wij moeten volbrengen. Dat lukt niet inderdaad. Het is een leven dicht bij de Heere Jezus Christus. Christus die ons leven is, schrijft Paulus eerder. En als je hem nodig hebt, dicht bij hem leeft. De dingen zoekt die boven zijn, waar Christus is. Dan zal dat ook in je leven en in je woorden te merken zijn. En daarmee zijn we weer terug bij het begin, het gebed. Dat hoort bij elkaar. Geen getuigenis zonder gebed. Geen gebed zonder getuigenis. Als je bidt om de voortgang van Gods koninkrijk, dan raakt het ook je leven. Dan kun je daar ook zelf in betrokken worden. Dan kan het zomaar gebeuren dat er ineens een opening komt of vragen komen. En als je dan misschien terugschrikt of niet durft, is de Heer het niet waard om gediend te worden. En je mag van hem ook de woorden en de kracht vragen die je nodig hebt. Christus belooft het zelf. Het zal u in die uren gegeven worden wat u spreken moet. Volhouden was het thema vanmiddag. Maar dat is niet zelf beter je best doen. Het is leven in afhankelijkheid. Heere, leer ons bidden. Laat uw koninkrijk komen. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. En dan, zo, zal ik uw majesteit en roem verbreiden. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u. En we danken u dat u ons uw woord geeft, keer op keer. We danken u dat we tot u mogen komen in het gebed. Dat u de God bent die luistert, die uw oor neigt. Heere, wat is dat een reden om te bidden? Leer ons bidden, Heere. En geef ons uw genade en uw Heilige Geest om te bidden zoals u dat vraagt. Om te volharden in het gebed. Geef dat we alles bij u brengen, al onze vragen en nood, onze wanhoop, onze boosheid of verdriet. Heere, wilt u de weg wijzen? Wilt u genade en kracht geven in alle omstandigheden? We bidden u bijzonder voor de voortgang van het werk in uw koninkrijk. Op zoveel plaatsen waar dat gebeurt, zichtbaar en achter de schermen, wilt u ook telkens weer nieuwe dienaren van uw woord geven. Om uw woord door te geven, te verkondigen. We bidden u voor christenen die vervolgd worden, die gevangen zitten om het geloof in uw naam. Heere, wilt u hen nabij zijn. En kracht en sterkte geven. En laat ook in de gevangenis uw evangelie klinken. Wilt u ook vervolgens omkeren, zoals u het eens bij Paulus deed. En wilt u door alles heen uw koninkrijk uitbreiden. Heere, wees u ook met ons als we hier vandaan gaan, ook in de week die voor ons ligt. Laat ook ons leven tot uw eer zijn. En laat daarin iets zichtbaar worden van uw genade, van uzelf, naar mensen om ons heen. En Heere, laat ons ook dat niet van onszelf verwachten, maar het van u vragen. En wilt u ook de wijsheid en de woorden geven om goed van u te spreken waar dat kan en mag. Wees u met ons in de week die voor ons ligt als we ons werk doen, of nog vakantie hebben, als we niet meer werken, neem ons onder uw hoede. Vergeef ons onze schulden, alles wat niet is tot uw eer, ook van deze dag. En zie ons aan in het werk van uw Zoon, die leeft, die regeert en die bidt. Hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Weet te zingen met de slotte berijming van het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, regeer ons door uw geest en woord. En wat uw is het koninkrijk, o Heer, u die in uw Zoon verhoring gunt. U zij de lof in eeuwigheid. Het gebed des Heren, vers 3 en 9. Ga heen in vrede, ontvang met een binnentare zegen van de Heer, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.